Hallo lieve podcastluisteraars, wat ontzettend leuk dat je er weer bent. Ik ben ook weer terug van weg geweest. Ik had behoefte aan een zomerstop en ik heb heerlijk met mijn gezin genoten. En nu ben ik weer opgeladen om door te gaan, om podcast te maken. En er gebeurt van alles achter de schermen waar je later meer over hoort. Vandaag zit ik om de tafel met niemand minder dan Marion Luttke. Misschien ken je haar nog van de EO, waarin ze verschillende tv-programma's presenteerde. Wat een heerlijke vrouw met veel wijsheid. We duiken vandaag dan ook met haar de diepte in over het onderwerp hoogsensitiviteit. Later in het gesprek noemen we het soms ook HSP, wat staat voor High Sensitive Person. Marion neemt ons mee langs verschillende aspecten van hooggevoeligheid. Ze deelt bijvoorbeeld wat er praktisch gebeurt in het hoofd en het lijf van hoogsensitieve mensen en hoe we hier dan het beste mee om kunnen gaan. Zodat het niet als een last voelt, maar dat we het in kunnen zetten als talent. Veel mensen ervaren het overigens niet zo. Maar door beter te begrijpen wat hoogsensitiviteit inhoudt, zal je jezelf of iemand die je kent die hooggevoelig is, beter kunnen begrijpen en weten hoe, ja, tussen aanhalingstekens, je gebruiksaanwijzing werkt. En hierdoor zal je het kunnen ombuigen van last naar talent. Ben je benieuwd of jij zelf hooggevoelig bent? Dan heb ik een gratis test voor je die je kunt doen om dit te ontdekken. De link voor de test is te vinden in de show notes, maar hij staat ook op podcastbloei.nl/freebie. Zoals je straks in het gesprek zal horen, bestaan er twee soorten hoogsensitieve mensen. Spanningzoekers en rustzoekers. En wil jij weten wat jij bent? Ook daarvoor zit je hier goed, want ook die test heb ik voor je klaarstaan. Maar misschien denk je, ach Roos, ik weet al lang en breed dat ik hoogsensitief ben. Ook daarvoor heb ik een hele interessante test. Want die test gaat je inzicht geven in welke gebieden van jouw leven de hoogsensitiviteit het meeste naar boven komt. Dus ik zou zeggen, doe de test en krijg meer inzicht. Voor nu wens ik je veel luisterplezier. Mijn naam is Roosje de Vries en ik heb het verlangen om dicht bij God te leven en wil je graag inspireren om hetzelfde te doen. Je zult hier prikkelende preken en eerlijke gesprekken horen, met als doel jou te stimuleren om op reis te gaan naar Gods hart. Want God wil ons laten bloeien, zoals Hij jou en mij bedoeld heeft. Hoogsensitiviteit of hooggevoeligheid wordt door sommigen als een stoornis gezien. Maar daar hoef je bij Marion Luttke niet mee aan te komen. Ze is zelf hooggevoelig, begeleidt in haar praktijk als coach mensen met hoogsensitiviteit en kwam erachter dat er eigenlijk nog helemaal geen boek bestond over hooggevoeligheid en God. Daarom besloot ze om Durf te gaan te schrijven. Een boek waarin de nadruk wordt gelegd op hooggevoeligheid als een door God gegeven talent. Marion, een warm welkom.
Dankjewel.
Wat ontzettend leuk dat we hier in jouw nieuwe huisje zitten.
Ja, ja, dat vind ik leuk. Leuk om je hier te ontvangen.
Ja, we zitten in Almere.
Dat klopt.
En kan je nog wat meer over jezelf en je eigen achtergrond vertellen?
Ik weet niet precies wat je wil weten. Ik ben 62 jaar.
Ja.
Ik heb een dochter van 30.
Mm-hmm.
Een eigen bedrijf heeft en normaal ook in Nederland nog woont, maar heel veel in het buitenland is, ook voor haar werk, maar ook voor haar vriend die daar woont en nu vastzit.
Daar door de corona.
In Amerika vastzit door de corona. Oh. Wel weggegaan is, maar niet terug kon komen.
Oh.
En hopelijk binnenkort dat dan wel weer komt. Maar ze is al een half jaar weg.
Dan zou je er wel missen.
Nou, ik ben heel blij met WhatsApp en Skype en wat is meer zijn. Dat is natuurlijk heel fijn om af en toe even te horen hoe het gaat.
Ja.
En elkaar even te kunnen zien. Dat is al een cadeautje. Ja. Dus zij is hier nog helemaal niet geweest in dit nieuwe huis. Dat is ook wel hard.
Verrassing.
Ja, ja. Nou ja, voor de rest heb ik hier ook mijn praktijk. Voor het eerst midden in het huis in het glazen middenstuk wat ik hier heb.
Mooi.
Waar ik heel veel cliënten ontvang, met name rondom hooggevoeligheid, maar ook rondom trauma. Ik ben ook traumatherapeut.
Oh.
En heel veel mensen die slachtoffer zijn van narcisme.
Ja.
Daar heb ik helaas ook zelf mijn ervaringen mee. En dat zijn mensen die vrij slecht in de hulpverlening terecht kunnen.
Mm.
Niet altijd goed genoeg, dus die komen hier ook.
Okay. Omdat ze onbegrepen zijn?
Ja, omdat het vaak niet herkend wordt. Oh. Als mensen met klachten naar de hulpverlening gaan, dan blijkt vaak dat ze behandeld worden bijvoorbeeld voor een depressie of een angststoornis. Terwijl die mensen wel depressief en angstig zijn, maar niet de gevolgen van een stoornis. Maar omdat ze met iemand met narcisme te maken hebben gehad. Dus dat is een hele ander type van behandeling natuurlijk.
Ja.
Dus ik heb hier heel veel, ja, een bomvolle praktijk. Voor de rest heb ik met mijn zakenpartner en mijn beste vriendin bewonen we ook dit pand.
Ja.
Allebei na verdrietige gebeurtenissen in ons leven. Mm. En samen met haar heb ik het bedrijf Durf te Gaan. Waarmee we workshops organiseren en ook themareizen. Eerst naar het buitenland veelal, maar nu volgend jaar voor het eerst in Nederland.
Oh, wow.
Al bijna vol overigens.
Ja, oh, wauw. Ja, wow, ja, wow. Ja, ja.
Dus dat is fijn.
Ja, later komen we ook nog terug op dat thema Durf te Gaan.
Ja.
Eerst wil ik eigenlijk graag weten, want we gaan het vandaag dus hebben over hooggevoeligheid. Wat is het, Marion?
Ja, wat is het? Het is een vraag die mij veel gesteld wordt en die eigenlijk het beste kan beantwoorden naar aanleiding van wetenschappelijk onderzoek wat er is en is geweest en steeds meer komt. Bewezen is door wetenschappelijk onderzoek dat het diepere doordenken eigenlijk de gemeten essentie is van hooggevoeligheid. Dus het feit dat er iets gebeurt of iets gezegd wordt en we razendsnel associaties hebben, heel veel, bij één onderwerp. En dat dat ook heel erg in een soort van sudderpot gaat. Dus je denkt heel snel, doordenk je het proces.
Ja.
Maar ook later, of over de dag of over de dagen heen, komt er ook nog, komen er allerlei gedachten en gevoelens boven rondom waar je mee bezig bent. Dat typeert echt de hooggevoeligheid.
Ik herken hem ook.
Herken je het?
Ja.
Nou, soms denk je dan wel iets te ver door. Dat is een nadeel.
Ja.
Maar dat hoort er echt bij. En voor de rest hebben hoogsensitieve, hooggevoelige mensen allemaal een beetje hun eigen dingen. Dus de prikkels van buitenaf is ook iets wat heel veel mensen ervaren.
Mm-hmm.
Maar wat je alleen nog niet hooggevoelig maakt, als je last hebt van hard geluid of van schel licht, ben je nog niet hoogsensitief natuurlijk.
Ja.
Daar horen meer dingen bij.
Ja.
Dus de prikkels van buitenaf kunnen erbij komen, maar ook prikkels van binnenuit. Dus je neemt veel waar.
Ja.
Je doorziet dingen. Je voelt mensen aan, situaties aan. En door het feit dat onze hersenen wel hetzelfde zijn, maar anders werken, betekent dat ook dat als je de spiegelneuronen die elk mens heeft en die in contact met mensen aanstaan, omdat als je iemand ziet, iemand kijkt bijvoorbeeld verdrietig, dan gaat dat terug naar je en dan voel je als mens, oh ja, hoe voel ik me als ik zo, dat gevoel voel je van binnen en daardoor reageer je op die ander.
Ja.
Dat doen wij als hoogsensitieve mensen ook. De spiegelneuronen staan veel meer aan dan bij een gemiddeld mens.
Ja.
Maar we hebben ook, als we dat gevoel ervaren, hebben we ook een actiecentrum wat heel snel aanslaat. Dus je ziet iemand verdrietig en je brein zegt, doe iets, doe iets, doe iets.
En als christen kan ik me voorstellen dat dat nog een keer een versterkende factor is.
Ja, een versterkende factor. Want dan denk je, natuurlijk hebben we oog voor de naaste.
Ja,
zo werkt
precies. Ja.
En dan vervolgens is ons straf- en beloningssysteem in de hersenen ook veel scherper afgesteld. Dus dat betekent als dat actiecentrum zegt, joh, help die ander, doe iets, want die is verdrietig. Dan geeft het je ook pas het beloningsgevoel als je dat doet. Doe jij het niet, denk je nou, ik ben moe of ik zie het niet zitten of ik weet niet wat ik moet. Je draait je om en je loopt weg. Dan voelt dat rot als straf.
Ja.
Dus, dat is heel scherp afgesteld. En dat maakt, nou gelijk voor heel veel mensen een dilemma. Die zeggen, ja, ik loop over van de prikkels van allerlei dingen. En ik heb het gevoel dat als ik niet iets doe, daar voel ik me rot onder. Dus eigenlijk voel ik me helemaal niet zo blij met dit door God gegeven kwaliteit, talent, hoe je het ook noemen wil. Ik word er ongelukkig van.
Ja.
Ja.
Nou ja, het klinkt ook wel als vermoeiender, omdat je dus inderdaad steeds in conflict bent dan met jezelf.
Het is ook vermoeiend natuurlijk.
Ja, ja.
Vervelend is natuurlijk dat we, ik beschrijf dat in mijn boek ook, dat je eigenlijk wel de kwaliteit die je krijgt wel wilt hebben.
Mm-hmm.
Maar je wilt er eigenlijk ook niets voor laten.
Nee, je wilt de prijs niet betalen.
Nee, je wilt de prijs niet betalen. Ja. Dus dat viel voor mij op zijn plek toen ik naar een atleet keek. Kijk, ik vind atletiek altijd leuk. Dus ik keek ernaar en ze hadden een gesprek met een atleet die heel blij vertelde, je had het heel goed gedaan. Eerste of tweede plaats, ik weet het niet meer. En wat hij dan precies voor deed. Nou, dat noemde hij op. En toen dacht ik, ja, natuurlijk. Hè, geen sociale contacten, elke dag op de baan, de hele wereld overreizen, een bepaald dieet.
Ja.
Nou, noem maar op, alles wat erbij komt. Dacht ik, ja, natuurlijk. Want ja, je moet natuurlijk even in die paar seconden moet je presteren, een paar keer per jaar. En toen dacht ik ineens, maar ik heb ook een talent, alleen ik wil er eigenlijk geen offers voor brengen. Ik wil gewoon wel genieten van de mooie kanten daarvan. Mm-hmm. He, want bij mensen doorzien, processen doorzien, situaties doorzien. Dat is een kwaliteit waar je natuurlijk eigenlijk heel goed je voordeel mee kunt doen. Ook,
ja.
En waar je ook voor anderen mooie adviezen of een luisterend oor kunt bieden op de goede momenten.
Ja.
Maar dat kost dus ook iets.
Mm-hmm.
Het is een offer. Jezus als zoon van God had natuurlijk onnoemelijk veel gaven en talenten meegekregen in zijn mens en Gods zijn.
Ja. Ja.
Maar dat heeft hem ook heel veel gekost.
Mm-hmm.
Dus zo werkt het.
Ja, ja, daar gaan
we. Offer hoort daarbij.
Een offer hoort daarbij. En hoe vaak komt hoogsensitiviteit ongeveer voor?
Nou, gemiddeld wordt genomen 15-20% van de mensen is hooggevoelig.
Ja.
Dat is wat gezegd wordt.
En de verdeling, mannen en vrouwen?
50-50, maar dat zou je niet altijd zeggen. Want het is nog steeds dat meer vrouwen dan mannen naar de praktijk komen. Alhoewel, ik moet zeggen, dat meer wordt.
Okay.
Meer mannen komen, dus daar ben
minder
ik blij
schroom.
Mee. Maar er is natuurlijk, mannen huilen niet. En mannen, dus het imago wat er omheen hangt van, kwetsbaar, gevoelig, huilenbalk, stresskip enzovoort, is voor een man natuurlijk niet echt cool, stoer. Dus heel veel mannen vinden dat lastig.
Ja, snap ik.
Ja.
Ja, maar voor ons is dat ook niet cool. Daarom zeg ik
Nou, ik vond het niet cool, dus ik was niet blij toen ik ontdekte dat ik hooggevoelig was. Ja,
ja, daar gaan we toch ook over hebben.
Ja.
Je hebt het in je boek ook over twee soorten HSP'ers. Om je heel eerlijk te zeggen, toen ik jouw boek las, toen las ik dat eigenlijk voor het eerst. Je hebt spanningzoekers en rustzoekers.
Ja, dat klopt.
En wat is het verschil?
Nou, het verschil is, eigenlijk zitten ze allemaal, de extreme rustzoeker en de extreme spanningzoeker zitten helemaal aan het andere eind van het spectrum.
Ja.
De rustzoeker opereert, zoals het woord al zegt, vanuit de rust.
Ja.
Dus die, stel er is een verjaardag, dan gaat de rustzoeker denken, oké, zal ik gaan? Ik heb een werkdag, hoe laat ben ik klaar?
Ja.
Hoe moe ben ik dan? Ga ik erheen? Hoeveel mensen zouden er zijn? Kan ik een beetje op een rustig plekje zitten? Hoe lang zal ik er dan blijven? Wanneer wordt het me te veel? Nou, al die overwegingen.
Ja.
En die gaat naar die verjaardag en die denkt, oké, anderhalf uur ga ik. Dus die blijft zo'n anderhalf uur en die gaat weer naar huis.
Mm-hmm.
De spanningzoeker, die denkt, oh, leuke verjaardag. En ik ga mensen zien. En dus ik ga daar naartoe. En nou, leuk. En die maakt een praatje hier en daar. En, en die denkt na anderhalf uur, kan niet meer. Luiken gaan dicht.
Ja.
En die moet naar huis. Dus het verschil is eigenlijk dat de een opereert vanuit de rust. Die wil ook graag heel veel tijd rust alleen.
Ja.
Af en toe even naar buiten en weer terug.
Ja.
Is ook vaak meer de introverte mens.
Ja.
De ander is extravert, heeft veel uitdaging nodig, wil nieuwe dingen, wil niet saai, wil van alles beleven, het avontuur, daar hoor ik bij.
Ja.
Dus veel naar buiten en dan ineens vallen de luiken dicht, ineens is de grens overschreden. Dus die loopt veel vaker aan tegen het feit dat hij of zij over zijn grenzen gaat.
Ja.
Omdat je niet goed voelt aankomen dat het misgaat. Ineens is het te veel.
Ja.
En dan moet je gauw weer naar binnen. Maar zodra je weer bijgekomen bent, denk je, oké, wat
we gaan
we
weer
leven?
Ja,
wat
leuk,
gaan
leuk,
we
leuk.
Doen?
Dat, ja. Nou, ik ging een test doen om te kijken wat ik was. En ik dacht, nou, ik ben een spanningzoeker hoor, dacht ik. Maar eigenlijk kwam uit die test twee keer, nee hoor, je bent een rustzoeker. En ik dacht eigenlijk, vind ik helemaal niet zo leuk. Het klinkt zo saai. En,
Maar misschien kan het kan ook zijn als je een spanningzoeker bent en je hebt dingen geleerd. Want dat heb ik natuurlijk ook.
Ja.
Dat je door je neus te stoten een aantal keer al wel beter let op dat je goed afwisselt.
Ja.
De inspanning en de ontspanning, om het maar zo te zeggen. En dat als dat een goede gewoonte wordt, voel je daar ook zijn nang in. Dus dan kan het best zijn dat je misschien niet helemaal aan het andere uiterste zit, maar misschien op de helft of drie kwart. Ook spanningzoekers hebben hun rust nodig natuurlijk.
Er zijn gradaties dus in of je spanningzoeker en rustzoeker bent.
Je hebt uiterste en je hebt van alles ertussen.
Ja. Maar ja, als ik jou hoor praten, dan zijn de hooggevoelige mensen toch echt wel anders. Die hebben een gebruiksaanwijzing. En we zijn natuurlijk in de minderheid. Zorgt dat ervoor dat we het moeilijk vinden om te accepteren dat we hoogsensitief zijn?
Nou, ja, heel veel mensen wel.
Ja?
Heel veel mensen wel. Ja, die vinden dat lastig en die voelen zich ook vaak eenzaam. omdat we een minderheid zijn, ja, zijn er ook niet, vaak niet zoveel mensen in je omgeving die het hebben. Of je weet het er niet van in elk geval. Omdat je, heel veel mensen praten er ook niet echt over.
Dus jongens, praten. Vertel het aan de mensen om je heen.
Ja, soms is dat handig. Hè. Op je werk is het soms handig om te zeggen, maar soms ook niet.
Ja.
Want dan word je ook, ik hoor ook wel van mensen zeggen, ja, nu word ik weggezet als diegene die het allemaal niet kan. Of die de rust nodig heeft. Of weer eens even te veel is. Dus soms is het ook lastig om dat te zeggen. Maar daardoor ervaren mensen ook wel eenzaamheid. En ook vanuit hun jeugd. Dat ze, toen wist niemand wat. Of ik wist het zelf ook niet.
Nee.
En ik was wel de vreemde eend in de bijt. Ik voelde me echt anders dan anderen.
Ja.
En ik vond het ook ingewikkeld. Ik vond het rot.
Ja. Ja. En hoe was dat voor jou persoonlijk? Vond jij het moeilijk om te accepteren?
Vanuit mijn jeugd voelde ik me wel anders.
Ja.
Ik was wel een extravert iemand. Dus ik had wel de contacten en zo. Maar ik voelde wel dat ik anders dacht dan anderen.
Mm-hmm.
Ik heb daar verder nooit over nagedacht. Wat dat was. Mijn moeder was ook hooggevoelig. Maar een heel ander karakter dan ik.
Mm-hmm.
Iets meer introvert.
Ja.
En zij zei altijd, ja, mijn vader, mijn opa dus.
Ja.
Van mijn moeders kant dat hij het ook had. En dat ze zeiden, ja, wij hebben een zwak zenuwgestel. Dat was dan de uitleg,
heerlijk. Hè, label.
Van de hooggevoeligheid. Dus ik heb me wel anders gevoeld. Niet vervelend. Ik had wel vriendjes en vriendinnetjes. Maar toen ik het ontdekte, ja, toen was ik in de 30. Ik was, mijn dochter was geboren. En daar werd op de peuterspeelzaal, toen ik haar de eerste ochtend ophaalde, gezegd, nou, ze is wel heel anders. Ik denk dat ze autistisch is. Nou, ik schrok me echt helemaal wezenloos.
Ja, dat
weet ik nog wel. Ik dacht, wat is dit? Ja, ik geen ervaring ook natuurlijk. Ze was 2 of 2,5, zoiets.
Mm-hmm.
En ik weet nog dat ik bij de EO kwam en dat ik het vertelde. Ik was ook in tranen. En dat Tonneke Bijker tegen mij zei, nou Marjon, dit kind is precies hetzelfde kind als gisteren. En jij kent je kind het beste. Laat je niet gek maken.
Oh, wat fijn dat zo iemand.
Ja, daar ben ik haar nog steeds dankbaar voor.
Ja.
Was een wijs advies.
Ja.
En ik heb ook gemerkt dat, later is zij, kwam ze op de basisschool.
Mm-hmm.
En toen zeiden ze wel, ja, ze is wel afwijkend van de rest van de kinderen. Dat ze al heel snel kon lezen, praten, nou, noem maar op. En woorden kende die helemaal niet pasten bij haar leeftijd. Maar ook dat ze wel anders was.
Ja.
En toen is ze uiteindelijk getest. En toen bleek ze hoogbegaafd en hooggevoelig. Want dat hoort samen. Hè? Als je hoogbegaafd bent, ben je ook hooggevoelig.
Altijd?
Als je hooggevoelig bent, ben je niet altijd hoogbegaafd.
Nee, ik ben namelijk niet hoogbegaafd, jammer genoeg.
Nou, toen ben ik gaan kijken. En toen dacht ik, oh, maar ze is anders dan ik ook weer, mijn dochter. Ander karakter.
Ja.
Maar toen ik terugkeek waar ze tegenaan liep, toen dacht ik, maar dat heb ik ook.
Mm.
Dat herken ik.
Ja, ja.
En toen dacht ik gelijk, dat wil ik niet. Mijn dochter was ook gevoelig, was van streek gehouden.
Mm.
En dat een beetje huilerige, kwetsbare.
Mm.
Ik dacht, maar dat wil ik niet, dat ben ik niet. Ik ben een stoere tante, ik reis de hele wereld over. En ik zet mijn schouders. Dit wil ik niet.
Maar wat zat daaronder waarom je het niet wilde?
Ik wilde dat kwetsbare niet, dat zachte, dat gevoelige, dat van streek zijn. En dat was het imago wat er voor mij bij hoorde bij dat hooggevoel. Dat zag ik ook aan mijn kind, die was van de leg van dingen, hoe jong ze toen natuurlijk ook was. Dus dat heb ik hele poos volgehouden. Ja. Maar ik ging er wel aan, ik werd zo moe, ik kon niet meer, omdat ik me natuurlijk voortdurend verzette tegen dat gevoel.
Ja.
Dus uiteindelijk heb ik gedacht, ja, Heer, u heeft me zo gemaakt en ik kan het wel 100 keer niet willen. Maar daarom
maar
ben ik het wel. Ja, 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 ja,
ja, ja,
ja, ja,
ja.
Dus toen heb ik besloten, ik dacht, ik ga meebewegen. Ik ga proberen om het te omarmen of in elk geval mee te bewegen met dit hele gevoel. Nou, dat heb ik gedaan en toen werd het eigenlijk alleen maar erger, vond ik. Want
hoezo?
Toen merkte ik, oké, er gebeurde iets.
Ja.
En daar was ik dan soms een paar dagen van de leg. Want ik voelde en ik dacht, oh, en dat golft. En, nou, dan kwam ik weer een beetje bij. Er gebeurde het volgende weer. Dus
herkenbaar.
Ik dacht, wat is dit erg? Ik dacht, nou omarm ik het hier en nou gebeurt er dit.
Ja, maar dat is natuurlijk vaak, hè. Eerst sla je de andere kant door en dan moet het in die goede balans komen.
Maar er gebeurde ook iets anders. En dat vond ik wel heel mooi, want ik merkte dat toen ik alles nog uit mijn hoofd deed.
Ja.
En ik dacht, oké, dit is gebeurd, dit is niet fijn, parkeren,
ja.
Marjon en door. Dat ik ging doorvoelen en dat ik toen merkte dat wel mijn systeem geleegd werd.
Mm.
Het stapelde niet meer.
Nee.
He, bij het parkeren stapelt alles, blijft gewoon zitten waar het zit.
Ja.
En bij het doorvoelen, dan kun je het uit je systeem. Het kan weg. En toen dacht ik, oké, maar dit is dus wat er moet zijn. Als ik dat doe, kom mm-hmm. ik ook bij het mooie stuk ervan. En dat was ook zo. Mm. Dat was zo. Want ik kon heel erg gaan ontdekken, wat heb ik eigenlijk precies in huis? En ik leegde, dus ik liep niet meer zo vol. Het ja. werd me niet allemaal voortdurend te veel, omdat ik niks uitwerkte.
Nee.
Ja.
We gaan, want je noemde natuurlijk een heel belangrijke iets van, ik ging doorvoelen. Dat klinkt misschien voor sommige mensen zweverig. Is het eigenlijk niet?
Nee, het is het niet. Maar het is meer dat je hoofd, hè, we doen heel veel uit ons hoofd, ja. dat het ook mag zakken. En ja. dat je ook gaat ervaren, maar wat betekent dat nou ja. voor mij?
Nou, ik wil in het tweede deel wil ik heel graag dat jij ons eens meeneemt van, oké, hoe kan je nou iets doorvoelen? Ik heb dat toevallig ook niet zo lang geleden eigenlijk geleerd, maar dat ik echt dacht, doe het, we krijgen op school geschiedenis, aardrijkskunde, rekenen, maar voelen heb nee. ik eigenlijk nooit geleerd. Dat is toch eigenlijk bizar?
Is ook bizar, we leven in een hoofdelijke maatschappij. Als je goed bent in taal en rekenen als kind, op ja. de basisschool begint dat al. He, als je leuk kunt tekenen of iets anders kunt, nou fijn voor je in de privé-tijd. ja. Maar het gaat vooral om het cognitieve stuk.
Ja.
He, dan kom je op de tv als je de beste CITO-toets hebt en noem maar op. Mm-hmm. Maar niemand heeft het over waar het over gaat. En dat is wat God ook altijd zegt, je hart.
Ja, en precies.
Met je hart voelen, met je hart beslissen. Mm. En je hoofd mag er ook zijn, maar dat is de uitvoerder.
Ja.
Je beslist
ja,
met je hart en je voert uit met je hoofd. En wat ja. wij vaak doen is, je voelt iets en dan denk je gelijk, ja maar, wat vindt de overbuurvrouw ervan? Ja maar, dit is raar, ja maar, dat kan ik niet maken. Ja. Dat is met je hoofd, je hart tegenspreken en dan neem je de zogenaamde verstandige beslissingen.
Keuze, ja.
Maar God zegt, je hoofd komt achteraan. Ja, als je kijkt naar de geboden, zegt God ook, heb de Heer uw God lief met heel uw hart, mm-hmm. uw ziel, uw verstand komt dan ja. en uw kracht. Dat komt achteraan. Het gaat eerst om je hart en je ziel. Ja. Daar gaat het om.
Ja, ja, ja. Mijn manueel therapeut vertelde aan mij dat zijn vriendin HSP was. Ja. En dat ik nogal op haar leek qua gevoeligheid. En dat een online testje misschien mij wel zou kunnen vertellen of ik HSP ben. Zoals hij vermoedde. En ja hoor, dat was ik zonder enige twijfel. En dat zorgde voor mij wel voor heel veel helderheid en dat dingen op zijn plek vielen. Ik werd er dus door iemand op gewezen. Maar als je nou niet zo'n behulpzame therapeut hebt, hoe kan je bij jezelf herkennen dat je misschien wel HSP bent?
Door de dingen die ik vertelde. Hè, stel dat je heel veel last hebt van prikkels. Of dat je denkt, nou, ik ben toch wel gauw moe op een dag. Mm-hmm. Ik loop vol. Hè, dat komt ook. Iedereen ervaart prikkels. Elk mens.
Ja.
Maar als je hooggevoelig bent, kun je ze niet zo goed filteren. He, dus als we op een plein staan te praten als niet hooggevoelig mens, dan filter je de geluiden van de achtergrond een beetje weg. En dan kijk ik naar jou en ik hoor jou en jij hoort mij.
Ja.
Zijn we nou allebei hooggevoelig, dan horen we elkaar. Maar ik denk ook, oh, ze heeft een geel blouseje aan. En ik zie de oorbellen en ik zie dat daar een hond blaft. En daar stikt iemand de veters en die mevrouw heeft een rode jas aan. En die zegt iets tegen haar kind. En ik hoor en zie het allemaal terwijl ik met je praat.
Ja.
Het is natuurlijk logisch als je niet één ding meemaakt, maar wel 20 dingen, dat je eerder moe bent. Dus als je moe wordt in de loop van de dag door alles wat om je heen gebeurt, is het wel eens goed om misschien online te gaan, eens te lezen over hooggevoeligheid. Of op onze site durf te gaan, te kijken en een test te doen. En te kijken, ben ik wellicht hooggevoelig?
Ja.
En zonder je dan in een vakje te zetten en te labelen, is het wel goed dat je het niet doet om je ergens achter te verschuilen.
Nee.
Zo van, ik ben hooggevoelig, dus dat kan ik allemaal niet.
Nee.
Het is me allemaal te veel.
Ja.
Maar wel, ik ben hooggevoelig. En hoe kan ik nou het beste voor mezelf zorgen?
Ja.
Eigenlijk is dat,
ja, dat
wat
is belangrijk.
Handig is.
Ja,
ja precies.
Ja. Dus wat je net zei, HSP'ers die voelen over het algemeen meer, zien meer, proeven meer, horen meer. Maar in je boek schrijf je dat ook stress kan opleveren. Kan je een praktisch voorbeeld vertellen om ons daar eens doorheen te praten en te laten zien waarom HSP'ers sneller stress ervaren dan een normaal mens, dus aanhalingstekens?
Nou ja, omdat er zoveel binnenkomt
en
daardoor van binnen ook veel gebeurt. Mm-hmm. Het is niet alleen dat er van buiten naar binnen komt, maar het gebeurt zoals ik al zei. Je associeert, je hebt er gedachten over, gevoelens over.
Ja.
Dus er gebeurt gewoon heel veel.
Ja.
En dat maakt ook dat als er heel veel dingen tegelijk op je afkomen, dat je gewoon vrij snel het gevoel hebt dat je onder druk komt te staan. Mm. Je kunt het niet allemaal handelen, omdat er veel is. Dus de stress die je ervaart, is daardoor groot. Dus de kunst is natuurlijk ook om goed voor jezelf prioriteiten te stellen. Wat kan ik? Hoe ga ik het doen? Zoek ik even een rustig plekje en niet in de chaos dat ik ook nog een opdracht krijg en dat ik dan denk, oh, het moet ook nog vanmiddag af. En dan lopen we vol.
Ja.
We kunnen gewoon niet heel veel dingen tegelijk eigenlijk handelen. En ik denk heel veel mensen niet, maar wij ervaren dat als veel. Mm-hmm. Anders dan een ander.
Ja.
En dat levert stress op. Dat levert stress op. Dus dat is heel vervelend.
Ja,
en
precies.
De kunst is dan om voor jezelf te bedenken, oké, hoe reguleer ik die stress een beetje?
Ja.
Hoe zoek ik dan even, ga ik niet midden in die kantoortuin zitten, maar ik loop even naar een plekje waar een plant en dan ga ik dan achter zitten. Ga ik daar even iets uitwerken of iets dergelijks.
Ja.
Of ik ga kijken of ik een dagje thuis kan werken om alles even op een rijtje te zetten wat nu nodig is. Of nou ja, zo moet je gewoon creatief proberen te zijn. Of proberen te snijden als het om privé dingen gaat in afspraken. Van hoe ga ik zorgen dat ik niet volloop?
Mm.
En dat wil niet zeggen dat je niks kunt. Maar we hebben het nodig om anders te werken. Ze hebben getest met hooggevoelige mensen. Ze hebben hooggevoelige en niet hooggevoelige mensen opdrachten gegeven.
Ja.
Van die puntjes verbinden. Zoals kinderen dat doen.
Oh, ja.
Giraffen of olifanten en dat soort dingen. Je hebt kinderen dus.
Ja, ja, klopt.
Allerlei dingen. En hooggevoelige mensen konden dat heel snel.
Mm-hmm.
En heel goed foutloos.
Allemaal?
Ja.
Ja?
Die waren allemaal veel sneller, geconcentreerder.
Ja.
Dus eerder klaar en ook minder fouten. Maar ze hadden wel, als ze iets af hadden,
mm-hmm.
even hersteltijd nodig. Want dat kostte ook veel inspanning blijkbaar.
Mm-hmm.
Om aan het volgende opdrachtje te beginnen. Terwijl mensen die niet hooggevoelig waren, die gingen gewoon rustiger. Maakten ook wel eens een foutje. En die gingen gewoon door naar de volgende. Dus uiteindelijk was iedereen ongeveer even snel klaar.
Ja.
Alleen de hooggevoelige, hoogsensitieve mensen hadden dat dus met steeds een korte pauze.
Mm-hmm.
Hadden ze de verschillende opdrachten gedaan. En dat is ook de sleutel. Hè, als je werkt om dat in brokken te verdelen, hè, voor jezelf.
Ja, maar je baas vindt dat misschien niet zo leuk.
Maar
die
je
denkt
uiteindelijk even snel. Dat is dus de uitkomst van het geheel. Hè? Dat je misschien even. En ik snap wel dat je niet heel pontificaal denkt, nou, ik heb nu iets gedaan. Nou, nu ga ik even gewoon 5 minuten zo zitten of 10. Maar je kunt wel zeggen, nou, ik loop even naar het toilet.
Ja, kopje koffie.
Ja, en in je lunchpauze blijf niet binnen zitten, maar ga even weg. Ga naar buiten, weer of geen weer. Eventjes zuurstof happen en even uit je werkomgeving. Dat zijn allemaal dingen die helpen.
Maar je wijkt dan wel echt af van de norm. Ik denk dat best wel. Hebben we daar moeite mee om de dingen die we nodig hebben, om daarin goed voor onszelf te zorgen, omdat het dus zo afwijkend is?
Ja, dat vinden we moeilijk.
Ja?
Ik vergelijk het altijd als we in de kerk zitten en we zingen met de kinderen. Jij bent de hand en ik de voet. We zijn allemaal nodig. Dan zegt God, oké, geen mens is gelijk. We zijn allemaal verschillend.
Mm-hmm.
En juist dat verschil is kostbaar, want dan kunnen we elkaar, hè, tot hand en voet zijn.
Ja.
Maar eigenlijk als volwassenen ervaar je in de wereld, maar vaak ook in de kerk, dat het helemaal niet fijn is om anders te zijn. En dat iedereen eigenlijk het liefst heeft dat iedereen ongeveer hetzelfde is.
Het is makkelijk, hè?
Ja, en als je in een bepaalde kerk zit, hè, dat je in de ene kerk misschien een zwarte jurk aan moet, of een broek, of een hoed.
Ja.
En in de ander moet je handen vooral omhoog doen of door het gangpad. En weet je, overal zijn zo.
Ja,
met een knipoog. Zijn overal culturen in de kerken.
Mm-hmm.
En niks mis daarmee, overigens.
Nee.
Maar wel dat God zegt, ja, hoor eens even, al die verschillende mensen, daar hou ik van. En ik heb jullie ook zo gemaakt dat je niet hetzelfde bent.
Mm.
Dus omarm dat en schaam je er niet voor. Maar het is in de wereld natuurlijk, en ook binnen kerken, vaak wel zo. Nou, een bepaalde cultuur, ben je anders, is dat wel wat ingewikkelder.
Ja, dus het woord HSP wordt eigenlijk niet op waarde geschat. Kan ik dat zo zeggen of niet?
Ja, misschien HSP, maar überhaupt wie we als mensen zijn. God schept ons, heeft ons geschapen, zo moet ik eigenlijk zeggen, uniek.
Ja.
En of je nou daar wel of niet hooggevoelig bent, vind ik dat wie je bent, dat God de bedoeling heeft, daarmee voor heeft gehad, dat je daarnaar leeft. He, hij,
mm-hmm.
maakt je, hij zet je oneerbiedig gezegd op een bepaalde manier, knutselt hij je in elkaar.
Ja.
Waarvan hij zegt, maar zo bedoel ik jou.
Ja.
He, zo bedoel ik jou, Roosje. Zo bedoel ik jou, Marion.
Ja.
Of Piet, of Henk, of Klaas.
Ja.
En zo is het ook het fijnste om te leven. Mm. Omdat je zo gemaakt bent, leef je, als je daarna leeft, dan ben je op je best. He, als je als vogel geschapen bent en je wordt in het water gegooid, tenzij een eend bent wellicht, voel je heel een grote mislukkeling. Want dan denk je, ik kan niks en het gaat niet, tot iemand je omhoog gooit en je denkt, ik vlieg, ik zweef, ik ben in mijn element.
Ja,
he,
ja,
ja. Dat is wat God bedoeld heeft, ook met hooggevoeligheid. Mm-hmm. Dat je leeft naar wie je bent.
Ja.
En dat heeft te maken met je hoogsensitiviteit, maar ook met je karakter,
ja,
zoals God je gemaakt heeft. En we lopen natuurlijk vanaf het moment van de conceptie, hè, dat God ons alles in ons legt en ons laat groeien in de buik van onze moeder.
Ja.
Heeft God je gemaakt en dan kom je op de wereld. Dan kom je bij mensen terecht in een gezin. Of op een plek waar mensen leven die bagage hebben.
Mm-hmm.
En die van alles hebben meegemaakt. En die vanuit die bagage jou op gaan voeden.
Ja.
En daar loop je altijd wat averij door op. Want mensen zijn nooit allemaal, hè? Deze wereld is niet volmaakt, zegt God ook.
Nee.
Nou, dat is zo. Dus die averij, hè, dus dat maakt dat je verder wegkomt van wie je bent. Want je gaat je aanpassen in dat gedrag. Je wilt erbij horen. Zo heeft God ons ook gemaakt. Hè, dat we eigenheid hebben, maar ook dat we graag contacten en relaties met de anderen aangaan. Zo zitten we in elkaar. En hooggevoelige mensen, met name, daar hebben we het dan nu over, kiezen er heel vaak voor om zich aan te passen. En niet om hun eigenheid te leven. Omdat ze dat lastig vinden.
Ja.
Ja.
Maar hoe ziet dat er dan uit? Want als je echt je hoogsensitiviteit omarmt. Als je dus wat je in je boek ook noemt, echt gaat leven naar hoe God je gemaakt heeft.
Ja.
Wat gaat er dan stromen? Wat gaat er dan gebeuren?
Nou, dan ga je voelen dat je leeft wie je bent.
Ja?
Ja. En dat is af en toe lastig.
Ja.
Hè? Maar geen enkel mens kan alleen maar op de top leven natuurlijk. Daar horen die offers bij en ook moeite bij. Ja, spijtig. Maar ik denk, als er geen dalen zijn, zijn er ook geen toppen.
Ja.
Als je dat niet weet. Maar als je leeft wie je bent, dan voel je ook, dan ga ik weer, dan voel je ook dat je in die flow zit die God je gemaakt heeft. Dat je voelt en denkt van, ja, maar dit is wie ik ben.
Ja.
Dit hoort hierbij. Dit komt op mijn pad. Dit wil ik graag doen.
Mm-hmm.
En dan is het de kunst om, omdat we natuurlijk heel graag anderen ook ter wille zijn, niet bedenkt, wat vindt een ander hiervan? Maar hoe voel ik me hierover?
Mm.
En dat je een beslissing kunt nemen vanuit je hart.
Ja.
Hè, en het uitvoert vanuit je hoofd.
Ja.
Zonder je af te vragen wat anderen daarvan vinden. Dat is de kunst van leven.
Wat een mooi gesprek, hè? Ik had niets te veel gezegd. We zijn nog lang niet uitgesproken, want in de volgende aflevering zullen Marion en ik het hebben over wat het verschil is tussen intuïtie en emotie en welke bruikbaar is voor het nemen van beslissingen. Maar ook praten we over nee zeggen en de grote behoefte aan harmonie, waardoor we nogal eens aan onszelf voorbij kunnen gaan. Dit en nog veel meer de volgende keer. En vergeet de test niet te doen, hè, om te ontdekken of je hoogsensitief bent. En als je dit bent, of je dan een spanningszoeker of een rustzoeker bent. Maar misschien weet jij al lang en breed dat je hoogsensitief bent. Ook dan heb ik een interessante test voor jou. Die test geeft je namelijk inzicht in welke gebieden van jouw leven de hoogsensitiviteit het meeste naar boven komen. En zodra je meer inzicht hebt, kan je ook beter op je behoeftes inspelen. Ik zeg, downloaden die boel, 3 gratis tests en ik hoop dat ze je van dienst mogen zijn. De link staat in de show notes of is te vinden op mijn website podcastbloei.nl/freebie. Graag tot over 3 weken voor het volgende deel van ons gesprek. Voor nu wens ik je een hele gezegende tijd toe. Oh, en na de volgende aflevering maak jij kans op het boek van Marion Luttke. Dus luister de volgende keer zeker. En dan is iemand de gelukkige winnaar van dit prachtige boek. Wil je anderen ook kennis laten maken met Bloei? Stuur dit audiobericht dan door.